Enkele mededelingen, gemeente, namens de kerkenraad. Volgende week zondag zal, zo de Heer wil, voorbereiding gehouden worden voor het heilig avondmaal. Een andere mededeling is met betrekking tot de collecten. Vandaag zijn de collecten bestemd voor de kerkelijke kassen en volgende week de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 84, het eerste en het zesde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het zesde vers, want God de Heere zo goed, zo mild is te allen tijd een zon en schild. 1 en 6 van Psalm 84. Wij luisteren nu naar de lezing van de wet van de Heere. In aansluiting zingen we uit Psalm 119, het 72ste vers. Als het mij benauwd of bang gevallen is, zo heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. Dat is het 72ste vers van Psalm 119. En na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar de schriftlezing. Deze morgen uit twee achtereenvolgende psalmen. Psalm 137 en Psalm 138. We noemen nu als schriftlezing Psalm 137 en Psalm 138. En dat na de lezing van de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119 vers 72. Toen sprak God, al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Psalm 137. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij gedachten aan Sion. Wij hebben onze harpen gehangen aan de wilgen die daarin zijn. Als zij die ons al daar gevangen hielden de woorden eens liets van ons begeerden, en zij die ons overhoop geworpen hadden vreugde, zeggende, zingt ons een van de liederen Sions. Wij zeiden, hoe zouden wij een lied des Heren zingen in een vreemd land? Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Mijn tong kleven aan mijn gehemelte, zo ik aan u niet gedenken, zo ik Jeruzalem niet verheffen boven het hoogste mijner blijdschap. Heere, gedenk aan de kinderen van Edom, aan de dag van Jeruzalem, die daar zeiden, ontbloot ze tot haar fundament toe. O dochter van Babel, die verwoest zult worden, welgelukzalig zal hij zijn die uw misdaad vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt. Welgelukzalig zal hij zijn die uw kinderken schrijpen en aan de steenrots verpletteren zal. Een psalm van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uwer heiligheid. En ik zal uw naam loven om uw goedertierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uws monds. En zij zullen zingen van de wegen des Heren, want de heerlijkheid des Heren is groot. Want de Heere is hoog, nochtans ziet hij de nederige aan en de verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden en uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij volleinden. Uw goedertierenheid, Heere, is in eeuwigheid. En laat niet varen de werken uwer handen. Tot zover de lezing van het woord van de Heere in deze morgendienst. Tekst voor de prediking, gemeente, zijn de laatste verzen van de laatste psalm. Psalm 138, vers 7 en 8. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden en uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij volleinden. Uw goedertierenheid, Heere, is in eeuwigheid. En laat niet varen de werken uwer handen. Willen we samen de zegen van de Heere vragen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. En laat niet varen de werken uwer handen, Heere. Dat hebben we gelezen en wij mogen die oude gebeden uit het psalmboek ook nabidden. Laat dat ook in uw hart, in ons hart mogen leven. Laat niet varen het werk wat uw hand begon. Het kan er in ons leven zo op lijken, wanneer we u kennen mogen, dat alles zo anders gaat als het in het begin leek. Het kan er kerkelijk in Nederland zo op gaan lijken dat u uw hand terugtrekt en ons aan de Babylonische verwarring overgeeft. Het kan er maatschappelijk op gaan lijken dat we de weg niet meer zien. En als daarom de dichter van deze psalm smeekte, laat niet varen het werk van uw handen, bidden we hem dat eerbiedig, maar ook vrijmoedig na. En we hopen het te horen, heren, dat betekent wel dat werken van ons mensen en heel bijzonder werken van de zonde en werken van het kwaad en van de eigen gerechtigheid en de schijngodsdienstigheid eraan moeten. Want het gaat niet om onze werken. Maar behoud uw werk in het leven in het midden der jaren. Dat bidden we heel bijzonder nu we deze morgen zijn samengekomen. Als gemeente, misschien zijn er ook gasten. We smeken of u ons alle wilt zegenen en het woord van uw genade zo wilt gebruiken dat het is tot bekering. Maar ook tot verder onderwijs van degenen die u vrezen. Ontdekkend onderwijs. Maar ook vertroostend en bemoedigend onderwijs. En laten wij allen vanuit uw woord mogen zien de grote werken van u. In uw gerichten, maar ook in uw majesteitelijke genade. We bidden u, Heere, geef dat we luisteren mogen. En laat alles wat zo gemakkelijk het luisteren tegenhoudt of een hindernis vormt, worden weggenomen. Dingen die ons afleiden, zorgen van het leven, of misschien wel ingezonkenheid, waardoor we niet meer kunnen en niet meer willen luisteren. Misschien onverschilligheid. Heere, breek het alles af en maak ruimte in ons leven, in ons hart, in onze gedachten, in ons horen voor uw woord, opdat we horen mogen wat u op deze dag tot de gemeente zegt. Want daar gaat het om, heren. Niet in de eerste plaats om de dominee die hier staat. Al is het een zegen dat we hier mogen zijn en dat we op deze vertrouwde plaats uw woord mogen bedienen. Maar het gaat niet om ons. Laat dat vanmorgen ook mogen blijken. Opdat ook het onze wegvalt en opdat we alleen maar gebruikt worden als instrument in uw goddelijke handen. En dan weet u wat we op de kansel missen moeten. Verlos ons daarvan. En u weet ook wat we op de kansel nodig hebben. En schenk u dat, heren. Vervul ons hart met de majesteit van uw woord. Met het geweldige gewicht van de bediening van het woord. Want er hangt eeuwigheidswaarde aan de bediening van uw woord. Wil u ook ernst, liefde en bewogenheid geven om het woord zo te bedienen dat het niets anders is dan uw woord. En dat het gebracht mag worden in de betoning van uw geest en van uw kracht. Zegen de gemeente, zegen haar allereerst in geestelijk opzicht. Geef dat uw woord en geest krachtig mogen werken hier. En dat in de laatste maanden en weken van de ambtelijke dienst van onze broeder Den Butter, althans de ambtelijke dienst waarin hij in de volle dienst aan de gemeente verbonden is, dat ze rijk gezegend mogen worden. Maar wil u ook met alle moeite en zorgen zijn die er in de gemeente zijn? U weet van alle verdriet, alle rouw, alle slagen die vielen korter of langer geleden, want ook in de periode dat we elkaar niet zagen, zijn er lege plaatsen gevallen. Wil u in verdriet en in rouw nabij zijn? Wil u bijzonder ook geven dat wanneer ziekte of het ouder worden of moeite rondom onze gezondheid ons leven beheersen, dat we kracht van u ontvangen? Denk aan ons als we psychisch in moeite zijn. U weet wat we soms onbegrepen in dat opzicht door kunnen maken. Denk u aan ons wanneer er problemen zijn in het huwelijk of in de gezinssituatie, met de kinderen of met de kleinkinderen. U kent alle omstandigheden. U weet ook van dingen die we van elkaar niet weten, die misschien verborgen zijn als een kruis meegetorst in stilte. Heren, u weet alles. Wil u in al die omstandigheden nabij zijn? En geef de genade, waarvan ook onze tekst spreekt, dat u in de benauwdheid ruimte wilt geven. En die benauwdheid, dat kan ook te maken hebben met onze levensomstandigheden. waardoor we omringd worden. Heere, geef ruimte, zodat we op mogen ademen, leven mogen ontvangen. En als we geestelijk leven mogen kennen, wil u het vernieuwen en wil u ons bij het leven bewaren en het leven verlevendigen en krachtig doen zijn. We smeken u, Heere, wees u ook met ons wanneer we geen bijzondere moeite of zorgen kennen. Als de zegeningen in ons leven vele zijn, misschien was er juist deze week een moment of deze morgen wellicht waarop we daarbij stilgezet werden. O God, bewaar ons voor de zonde die zo met handen te tasten is in onze tijd, dat we alles vanzelfsprekend vinden. En geef dat we de zegeningen wegen voor uw ogen en ze tellen voor uw aangezicht. En dat we onder de zegeningen klein en verbroken mogen worden. En dat de zegeningen van uw langmoedigheid en trouw en uw geduld naar het woord van de schriften ons mogen brengen tot bekering. Heere, zie zo op ons neer. We danken u dat we hier mogen zijn. Dat de woorden van de schrift open liggen. Wil u de bediening van uw woord ons zegenen. En geven dat we en in het luisteren en in het spreken uw nabijheid ervaren. Verdiend is het niet. Als u met ons heel persoonlijk, en laat dat ook de belijdenis van ons hart mogen zijn of mogen worden, naar recht zou handelen, wie zou kunnen bestaan? Dan moet u ons wegstormen van voor uw heilige ogen. Maar zie ons aan in hem, in wie ge heel uw kerk altijd hoort, al is het niet altijd op hun tijd en op hun wijze, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 71, de versen 2, 15 en 18... En u krijgt ondertussen gelegenheid om uw gaven te offeren. 71 vers 2, wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Het 15e vers, gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed, maar tot mijn hulp gereed zult gij mij weder levend maken. En het 18e vers, ik zal uw gerechtigheid verheffen, die mij in ere herstelt. 2, 15 en 18 van Psalm 71. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Psalm 138, het vierde vers. Liefde gemeente, de oude moeder lag op haar sterfbed. Kinderen en kleinkinderen zaten in stilte rondom. Ze sprak nog met horten en stoten. En ieder wist, het einde is heel dichtbij. Een van de dingen die ze zei, het was bijna het laatste, was dit. Kinderen, ik heb het er in mijn leven niet best afgebracht. Ik ben geen goede moeder geweest en geen goede oma en geen goede vrouw. Veel zonde. Maar ik mag door genade weten dat ik mijn hoofd neerleg op de trouw van mijn God. En daarom word ik zalig. Niet vanwege mijn trouw, maar vanwege Gods trouw. En is dat, gemeente, nou niet de laatste regel in het levensboek van al Gods kinderen? Op hoe verschillende manieren ze het ook onder woorden zullen brengen, of op wat voor verschillende manieren ze het ook zullen zeggen. Het laatste is, ik leg mijn hoofd neer op de trouw van God. De Bijbel zegt dat in wezen ook. En in onze tekst vinden we zo'n loflied op de trouw van God, in een van de oude psalmen van David. En we willen daar met de hulp van de Heere samen over nadenken. Loflied op Gods trouw. Spreekt van bewaring. Dat is het begin van vers 7. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. In de tweede plaats verlossing. Uw hand, u mag ook lezen, uw rechterhand, strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden. En uw rechterhand behoudt mij. En tenslotte voleinding. De Heere zal het voor mij voleinden. En wat er verder staat in dat vers. Lofzang op Gods trouw spreekt van bewaring, van verlossing en van voleinding. Het is niet zonder reden, gemeente, dat ik 137 en 138 uit ons oude psalmboek samen gelezen heb. Vooral de laatste tientallen jaren is wel duidelijk geworden dat de schriftgeleerden, toen zij na de ballingschap de psalmen samengevoegd hebben en gemaakt hebben tot de psalmbundel, zoals wij die kennen al die eeuwen door, dat ze dat niet zomaar gedaan hebben. Daar zat een bepaalde gedachte achter. En al zijn de gedachten van de schriftgeleerden van na de ballingschap niet geïnspireerd, toch is die bundeling van het psalmboek ook weer niet helemaal zonder de leiding van de Heilige Geest tot stand gekomen. En er zijn, als u de psalmen leest, en leest u ook maar eens een keer een paar psalmen achter elkaar, soms van die verbanden en van die contrasten in te vinden die heel opmerkelijk zijn. Nou, als we psalm 137 en 138 lezen, dan zou u zeggen, dan gaat het vooral om een tegenstelling, om een contrast. 137ste psalm, een psalm, kennelijk gedicht in de tijd van de ballingschap, waar diepe duisternis, benauwdheid en somberheid je aan alle kanten aanvliegt. De dichter wandelt in het midden van de benauwdheid. Maar als je de psalm uit hebt, is er geen licht. Geen licht. Nergens leest u dat de dichter pleit of steunt op de belofte van God. Hij blijft in de put. En zeker als u dan dat slot van die psalm er ook nog bij betrekt. Is dat, vraagt u misschien, niet de bittere haat en de wraakzucht, begrijpelijk misschien? Maar die zo ver gaat dat niet alleen de Edomieten die stonden te juichen toen de muren van Jeruzalem werden omgehaald. Stonden te springen, haal ze neer die muren, ontblote stad. Dat niet alleen de wraak wordt afgebeden over die Edomieten die zo plezier hadden in de ondergang van Jeruzalem. Maar ook over de Babyloniërs die de Israëlieten geknecht hebben. Zo de wraak van God wordt afgebeden. Dat ze het zeggen, zalig, een zalig spreking, zalig de mens die de babytjes van de Babyloniërs neemt en hun kleine kopje stuk slaat tegen de rotsen. En misschien denkt u wel als u deze dingen leest, is dat ook de Bijbel? Is dat ook het geïnspireerde woord van God? En heimelijk of openlijk denkt u dat die theologen gelijk hebben en ook die groepen uit de brede evangelische beweging die zeggen, ja, dat is allemaal de religie van het Oude Testament, daar moet je ook niet meer aan geloven. God is een God van liefde in Christus en dit heeft allemaal afgedaan. Laat duidelijk zijn, zo is het niet. Maar we zijn het er wel over eens dat daar een geweldig contrast tussen die psalmen ligt. Benauwdheid, roep om raak, om Gods richtende werkingen. En dan het lied van David, veel ouder, waarin het gaat ook over benauwdheid. Maar dan wat die dichter in de benauwdheid aan zo'n God heeft. Waarin het gaat om een loflied op de goedertierenheden en de barmhartigheden van God. Kijk gemeente, en zo horen die twee psalmen toch bij elkaar. Ziet u zo'n schriftgeleerde zitten in de donkere dagen na de ballingschap? Hij heeft oude psalmbundeltjes die al heel lang geleden gedicht zijn. En ook nog losse psalmen. En ze gaan vergaderen, die schriftgeleerden. Waarschijnlijk hebben ze dat met een aantal schriftgeleerden gedaan. En daar hebben ze deze diepe psalm uit de ballingschap. Aangrijpend. De dingen van de ballingschap komen allemaal weer terug. Zoals voor sommige ouderen onder ons op bepaalde dagen de verschrikkingen van de oorlog weer terug kunnen komen. En dan zeggen ze, ja, maar was die dichter van Psalm 137 nou niet wat vergeten? In de benauwdheid. Hoe zullen we zingen in een vreemd land? Was die nou niet vergeten dat de God van Jacob, de God van David, niet verandert? En zo hebben ze die psalmen naastgelegd. Ik zal van u zingen. Ook al gaat het dwars door de benauwdheden heen. En zo ziet u het gemeente, u mag de psalmen samenlezen. Zoals de kerk van alle eeuwen de psalmen altijd samen las. Soms psalmen las, de een na de ander. En onderwijs ontving, vertroostend, maar ook vermanend. Nou, daar gaat het over in onze tekst. En we lezen de tekst van morgen, u hebt dat al begrepen, ook een klein beetje tegen die donkere achtergrond van Psalm 137, al hoop ik wel bij de tekst te blijven. Dan is het eerste wat opvalt dat David hier zegt dat hij benauwdheden gehad heeft. Welke benauwdheden dat precies geweest zijn, dat weten we niet. Het woordgebruik in de psalm lijkt erop te wijzen dat hij zelf denkt aan verzet tegen zijn koninklijke waardigheid of verzet tegen zijn koninklijke zalving. Het zou kunnen slaan op de tijd dat hij als een veldhoen op de bergen werd voortgejaagd omdat Saul hem naar het leven stond. Het zou kunnen zijn dat de tijd van Absalom hier speelt. In elk geval, er is aanleiding voor David om te spreken over benauwdheid. En nu brengt hij zichzelf in deze psalm in de eerste verse in herinnering. Toen ik in de benauwdheid zat, toen hebt u mij verhoord. En die ervaring uit het verleden, die getekend, gekerfd staat in zijn ziel, die geeft de moed voor de toekomst. Hij zegt, ook als ik in de toekomst of nu wandel in de benauwdheid, geeft gij mij leven. Ja, er zit een belangrijke geestelijke les in, toch? Wij zeggen het wel eens tegen elkaar als we over deze dingen spreken. Ja, je kan van wat er in het verleden gebeurd is niet leven. En daar bedoelen we dan mee dat als wij iets mogen weten van Gods opzoekende liefde vroeger, dat daar in onze eigen beleving alle kracht weer uit kan vloeien. En dat het allemaal weer zo ver weg kan zijn. Misschien is het vanmorgen wel zo. U zegt het moet vernieuwd worden. U hebt gelijk. En toch, wij kunnen het verleden niet vasthouden. Wij moeten ook maar niet te veel op iets wat vroeger gebeurd is steunen. Eén ding mogen we juist als alles donker wordt en de benauwdheden misschien geestelijk om zich heen grijpen, nooit vergeten. Dat is dat God niet verandert. En David ontleent in het geloof aan de onveranderlijkheid van zijn God de hoop en het vertrouwen. Heer, u hebt het gedaan. En ook al zit ik nu midden in de benauwdheid, u zult mij toch weer opnieuw levend maken. Dat heeft hij niet in eigen hand. Dat heeft hij ook niet verdiend. Dat kan hij ook niet maken omdat hij toch een bekeerde man is of zo. Nee, dat is Gods trouw en genade. Daar verwacht hij het van. En daar pleit hij op. Laten we dan naar die belijdenis waarin David spreekt over die benauwdheden, waarin hij levend gemaakt wordt, nog eens even iets meer van zeggen. Benauwdheden staat er. David zegt niet dat er wel eens een keertje een kleine benauwdheid zal komen. Nee, hij verwacht benauwdheden. Dus bijbels. Er zijn wel stromingen vandaag en van die flutboekjes die je in sommige boekhandels kunt kopen, die vertellen dat het leven van een christen een successtory is die nooit eindigt. Maar de Bijbel zegt dat de weg van een christen een weg is die door de verdrukkingen heen gaat. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ja, dat kan bij de een meer zijn dan bij de ander. Liever zeg ik dan, dat kan bij de een meer zichtbaar worden dan de ander. Het kan bij de een meer bestaan in uiterlijke moeite, een leven geploegd en gekerfd door verdriet, ziekte, verlies en rouw. Bij de ander kunnen het meer innerlijke vragen en strijd zijn, zifting op de zee van de Satan. Maar hoe dan ook, gemeente, en wat ook de boventoon voert in onze eigen levensgeschiedenis, verdrukking en benauwdheid, is een christen, een kind van God, niet vreemd. Dat heeft verschillende oorzaken. En daar kan ik nu niet breed op ingaan, want dan zou ik de preek daarmee moeten vullen. Maar een van de oorzaken is dat God zijn kinderen hier op aarde leert om de pinnen van hun levenstent niet te vast op de aarde te zetten. Alsof hier het Kanaan van de hemel al is. God zegt Calvijn in een woord wat hem door velen kwalijk genomen wordt. Wil ons van onze beestachtige liefde voor deze aarde afbrengen door beproevingen en ons richten op het eeuwige. Zult u dat niet vergeten? Dat dat ook de bedoeling is van beproeving en moeite. Dat God dat gebruiken wil als prikkel en nagel om ons te wijzen voor het eerst of opnieuw op het eeuwige. Kijk, en daarom eindigt David niet waar Psalm 137 lijkt te eindigen. Dat hij in de benauwdheid zegt, ik kan niet zingen en ik heb geen stem en geen woorden in deze geweldige moeite. Nee, hij zegt, al wandel ik in het midden van de benauwdheden meervoud. Net als in een korenveld waar je aan alle kanten koren om je heen ziet, zo is de benauwdheid om mij heen. Of wanneer je de zee op je aan ziet stormen aan het strand, de benauwdheid is rondom mij. Dan zegt hij, maakt gij mij levend. Woord wat gebruikt wordt, kun je heel eenvoudig vertalen. Doet gij mij ademhalen. Ja, dan wordt het beeld ineens zo mooi. U weet benauwd worden. Stel je voor, je valt in het water en je kunt moeilijk bovenkomen. Je wordt benauwd, je kan niet ademhalen. Ineens schiet je los. Je ademt op. Schenkt gij mij leven. Zo kan het geestelijk gaan. Benauwd van hart. En dan de Heere spreekt door zijn woord en geest. En die woorden zijn levende woorden en levendmakende woorden. Je ademt op, Heere, u bent er toch. Ik ben met mijn zuchten en mijn zorgen, met mijn benauwdheden, met mijn zonde, met mijn schuld, met mijn onbekeerlijkheid, met mijn harde hart voor u niet verborgen, daar gij het alles ziet en weet. O, wat kan dat een geestelijke verlichting geven, als je op mag ademen, maakt gij mij levend. En dan betekent dat woord in onze tekst, maakt gij mij levend, niet alleen dat God een zondaar levend maakt, van dood levend maakt, op het moment dat hij een kind van God wordt. Moment van de wedergeboorte, als u dogmatisch wilt zeggen. Maar de Heere maakt zijn kerk telkens weer levend in de zin van vernieuwt het geestelijke leven, vernieuwt het oog van het geloof, zodat het weer helder zicht krijgt. Vernieuwt de levensmoed en de levenskracht, vernieuwt het vertrouwen, maakt gij mij levend, zodat ik midden in de benauwdheid al grijnst, de branding van de open hel mij aan. Toch mag zeggen, Heer, u bent er. U kent mij. U weet van me af. En u zegt het tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Was dat een zegen, gemeente, als je dat mag weten? En als dat nou ingezonken is in het leven van u misschien, vergeet dan één ding niet. Dat de weg van het gebed gewezen wordt in deze psalm. Pleitend op Gods eigen woord, Heer, u hebt het gezegd door de mond van David. Vanmorgen mocht er in de kerk over gepreekt worden. Geef het ook weer aan mij, want mijn ziel dorst naar u, naar de levende God, die door zijn woord en geest het leven geeft en vernieuwt. De Heere bewaart bij het leven, te midden van de benauwdheid. Dat is het eerste. En dan zegt David verder, uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden en uw rechterhand behoudt mij. Weet u wat David hier eigenlijk zegt? Hij spreekt hier over God. Nee, niet in de eerste plaats als de verlossende God. Al is dat wel de uiteindelijke spits, maar hij tekent God hier allereerst als een strijder. Als een krijgsman. En nou zien we ineens een verband met de vorige psalm. God heft de hand op tegen zijn vijanden. Daar zeggen de psalmen heel veel over. En als God de hand opheft, de zwaardarm, dat is de rechterarm, de hand waarmee een oude soldaat vooral veel leed kon toebrengen, kon doden. Als God zijn rechterhand opheft, u begrijpt, het is menselijke taal, beeldspraak, dan worden de vijanden verschrikt. Dan worden de vijanden van de aarde verdaan, zegt een andere psalm. En dan mogen de vijanden van God beven. Ja, zegt u, maar dominee, dat staat er niet. Er staat niet dat God zijn rechterhand uitstrekt om te gaan strijden tegen de toorn van zijn vijanden met een hoofdletter, maar van mijn vijanden met een kleine letter. Is David uit op persoonlijke wraakzucht? Net zoals we dat denken te lezen in het slot van Psalm 137, die ballingen die bidden, Heere, vernietig de Edomieten, die stonden te trappelen en te juichen van vreugde toen Jeruzalem verwoest werd. En vernietig de Babyloniërs en hun kinderen die ons zoveel kwaad gedaan hebben. Zo zijn deze woorden wel uitgelegd, gemeente, maar u mag ze zo niet uitleggen. En u begrijpt wel, ik kan vanmorgen geen brede verhandeling gaan geven over de zogenaamde wraakpsalmen in de Bijbel. Want dan zou ik veel meer moeten zeggen. Maar de kern van wat de Bijbel bedoelt, met woorden zoals ze te lezen staan in Psalm 137 over de wraak, over de Edomieten en over de Babyloniërs en hun kinderen, is dit. Dat deze woorden niet uit persoonlijke wraakzucht of een geest van we zullen ze proberen hetzelfde te geven wat ze ons hebben aangedaan. Nee, de dichter van deze psalmen bidt om de wraak van God over Gods vijanden. Gods vijanden die de tempel verwoest hebben, die de offerdienst onmogelijk gemaakt hebben, die het volk van God verstrooid hebben, o, aan hun kant verdiend en verzondigd. Maar de klacht leeft in hun hart, Heere, hoe moet het nu met uw zaak? Nu Jeruzalem omvergehaald is en de tempel verwoest is. Heere, wij, het is aan alle kanten te zien, we hebben de harp aan de willigen gehangen, wij zijn niet bij machten om het tegen de vijanden op te nemen. Dat is de kerk vandaag ook niet, hoor. U ziet het vooral sinds de 21ste eeuw in Nederland begonnen is, in heel kerkelijk Nederland, van maand tot maand en van dag tot dag om u heen. Pagina 2 van de krant. Dat wij niet bij machten zijn om tegen de machten in de lucht en de geestelijke boosheden van boven en van binnen uit te strijden. Het zijn Gods vijanden. En nu zijn Gods vijanden de vijand van de dichter van de psalm geworden. O, de psalmdichters weten dat hier gevaarlijke dingen dreigen. Dat je zo makkelijk je eigen gerechtigheid zoekt te bouwen en mensen die je te nakomen meteen maar als Gods vijanden bestempelt. De volgende psalm, psalm 139, bidt de dichter ootmoedig. als hij gezegd heeft, zou ik niet haten die u haten, tot vijanden zijn ze mij. Dan bidt hij ootmoedig, doorgrond mij, Heer, en ken mijn hart. En zie of bij mij een schadelijke weg gevonden wordt. O Heere, onderzoek mijn hart wat arglistig is, dat ik niet zomaar mijn vijanden tot uw vijanden maak. Maar tegelijkertijd, Gods vijanden, daar mag de kerk om bidden. Heere, vernietig ze. Dat doen we ook, gemeente. Ook de Nieuwtestamentische kerk, hoor. Want als wij bidden, uw koninkrijk komen, wat betekent dat volgens onze catechismus? En u moet de teksten maar nalezen die daarbij staan. Die kunnen u helpen om te zien dat dat voluit Nieuwtestamentisch en Bijbels is. Dan bidden we dat het koninkrijk van God op deze wereld mogen komen. En de Heere door zijn geest en woord in ons mogen werken. En dat de boze aanslagen van de vorst der duisternis, die zich tegen het koninkrijk van Christus richten, mogen worden ten onder gebracht. O, dat gij de goddelozen ombracht. O, de werkers der ongerechtigheid, bidden de psalmen. O, de vijanden van God. Hebt u last gekregen van de vijanden van God? Hebt u last gekregen van de zonde, want dat is een vijand van God. Hebt u last gekregen van de boze, want dat is de aartsvijand van God. Wat is het erg? Als je met een gedoopt voorhoofd eigenlijk in de stilte van je eigen hart moet zeggen, nee. Ik vind het best hier op flakeeën, dat mag. Tot op zekere hoogte. Ik vind het best in mijn eigen leven. Ik vind het best dat ik onbekeerd ben. Ik vind het best dat ik niet zoveel last heb van de zonde. Mijn geweten, ja, vroeger was het anders, maar nou, nee. Zeg, als je onbekeerd bent, dan ben je een vijand van God. En dan zegt Psalm 94, Gods vijanden zullen vergaan. En nou niet omhoog krabbelen en zeggen, ja maar. Nee, Gods vijanden zullen vergaan. Laat dat nou eens binnenzinken. Dat je geen leven en geen toekomst hebt als je een vijand van God bent. En dat er straks aan de hemelpoort geen weg is, als je daar als vijand van God onverzoend verschijnt, dan zullen de verschrikkelijke dingen gebeuren. De psalmen betekenen ze, maar het meest aangrijpend in het boek Openbaring misschien wel. Dat Nieuwtestamentische boek, weet u. Te dien dagen zullen de vijanden van God zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want wie kan bestaan? God strekt zijn hand uit tegen zijn vijanden. Ja, maar dominee, dat is toch geen evangelie? Mijn beste jongen of meisje, u die al wat ouder bent, dat is een stuk van het evangelie. Een stuk van de boodschap van Oud en Nieuw Testament. Ja, maar waarom wordt dat dan gezegd? Om u en jou vanmorgen vanuit de dodelijke slaap van de onbekeerlijkheid en vanuit de dodelijke slaap van de vervreemding van God wakker te schudden. Want vergeet het niet. Zolang het heden van de genade er is. En zolang de bazuin van het evangelie klinken mag. Zolang wordt het gezegd wat de Heere zelf in zijn woord aan ons verkondigt. Vijanden worden met God verzoend. Er is vergeving. Er is verlossing. Het is mogelijk, majesteitelijk en genadig mogelijk, om van de zonde en van de vijandschap verlost te worden en een vriend van God te worden. Wat is dan nodig, gemeente, dat de Heere door zijn woord en geest zijn arm opricht. En de vijand begint aan te vallen. De zonde blootlegt. Ons ontdekt aan de zonde. Ons bevrijdt van de zonde. Ons bevrijdt van de boze. O Heere, verlos mij uit de banden waarin de zonde mij beknelt. Is dat uw gebed? Dan mag er ook in dit stukje van de preek en van de tekst van vanmorgen een pleitgrond zijn. Heere, ik ben in die paar woorden getekend. Ik ben een vijand, geen vriend. Mijn hart is onbekeerd en hart, er is geen plek voor u en voor de Heere Jezus. Maar nu heb ik gehoord dat het ook voor vijanden kan. Heere, doe dat ook aan mij. En dan zit daar een geweldige boodschap in dat woord wat in de beeldende taal van de psalm aan ons wordt voorgehouden. Gij strekt uw hand uit tegen de toorn mijner vijanden en uw rechterhand behoudt of verlost mij. Kijk, gemeente, dat doet de Heer. Dat doet Hij door zijn woord en door zijn geest. Hij verslaat de vijand, Hij bestrijdt de onbekeerlijkheid. Weet u, dat gebeurt bijzonder in de kerkdienst. U zou het niet geloven, maar als u het goed bijbels ziet, is iedere kerkdienst onder de prediking van het woord ook een slagveld. Vroeger hoorde je die uitdrukking wel eens, hè? We zijn hem een beetje kwijt aan het raken, vrees ik, zoals we zoveel uitdrukkingen kwijt aan het raken zijn. Slagveld van vrije genade. En dan gaat de Heere strijden voor zijn eer en voor zijn zaak en dan gaat hij zijn koninkrijk uitbreiden en dan worden vijanden tot vrienden gemaakt. En dat moet u nooit vergeten. In dat teken staat ook het lijden van Davids grote zoon, de Heere Jezus Christus. Jezus Christus is hier op aarde gekomen. Waarom? Om zondaren zalig te maken, zegt u. Prachtig, dat is waar. Gode zij dank. Maar hoe heeft de Heere Jezus dat gedaan? De Heere Jezus heeft van het allereerste moment van zijn menswording af de strijd aangebonden met de boze en met de zonde en met het rijk van ziekte en van dood. Heel zijn leven staat in dat teken. En dat bereikt zijn hoogtepunt, of zo u wilt, zijn dieptepunt als Jezus sterft aan het kruis. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Daar gaat Jezus Christus, de gekruisigde, de duivel te lijf, de oude slang. De dood te lijf, de zonde te lijf. Ik heb het vroeger hier wel aangehaald, het woord van Luther. Want vergeet het niet, zegt hij. Op Golgotha heeft tweeërlei bloed gevloeid. Het bloed van onze gezegende zaligmaker, Jezus Christus. Maar ook het bloed van de oude slang. Hier is de kop vermorzeld. Hier is de belofte vervuld. De oude slang dood. O, ik weet het, zegt hij later. Die oude slang kan met zijn staart nog geduchte stuiptrekkingen doen en klappen uitdelen. Maar zijn kop is vermorzeld op Golgotha, waar de dingen zo anders schijnen dan dat ze zijn. In een bebloede koning Jezus Christus heeft God de duivel te schande gemaakt. Hem, zegt Paulus in de brief aan de Colossenzen, aan de schandpaal genageld. God strekte zijn hand uit in het offer van de Heere Jezus. Kijk, en dat hebt u nou nodig. Dat offer van de Heere Jezus, waardoor de zonde is overwonnen en de duivel verslagen. Waardoor de zonde is verzoend en de schuld is bedekt. Uw rechterhand behoudt me. U vraagt misschien. Ja, dominee, dat is het nou precies. Ik leef wel dicht bij het woord van de Heer. En ik durf niet te ontkennen dat de Heer in mijn leven gewerkt heeft. Maar de kracht van dat bloed om te zeggen dat ik daarachter schuilen mag. Mijn hart hunkert erna. Mijn ziel dorst erna. Moet u eens luisteren. Als u zegt, maar ik kan dat bloed niet vinden. Ik heb geen ogen om te zien. En geen voeten om erheen te gaan. Moet u eens luisteren. In dat bloed heeft God zijn rechterarm geopenbaard tegen zijn vijanden. En die rechterarm van God is een machtige arm. De rechterarm des Heren doet krachtige daden. Die God die in het offer van Jezus zijn kracht heeft laten blijken om de zonde te verzoenen en te bedekken en de duivel te verslaan. Zou die God nou niet bij machten zijn om de onmogelijkheden van u weg te nemen? Om die blindheid van uw ogen weg te vegen? Om dat hart wat zo onwillig is bereidwillig te maken? Om uw voet die niet weet hoe te gaan rechte paden te leren? Heere, strek uw arm maar uit. En breek maar af in mijn leven wat er afgebroken moet worden. Maar leid me in uw waarheid en leer me. O gemeente, als je die krachtige hand van de Heere, de kracht van zijn geest en van zijn woord, de kracht van het bloed van Christus, als je dat ervaart, dan ga je die kracht van de Heere, de heilsmacht van de Heere, zo nodig krijgen en zo lief krijgen. En als je die heilsmacht van God nodig krijgt en lief krijgt, krijg je ook vertrouwen, krijg je ook hoop. En daar mondt de psalm in uit. Als de benauwdheid nu komt en aangolft en de vragen zich vermenigvuldigen, dan strekt de Heere zijn hand uit tegen de vijanden. Dat doet hij door zijn woord en door zijn geest. Dat doet hij door te wijzen en te leiden tot de Heere Jezus Christus. En dan komt David, diep in het Oude Testament, lang voor de geboorte van de zaligmaker tot de belijdenis. En de Heere zal het voor mij volenden. De Heere zal wat volenden? Ja, de berijming zegt zijn werk voor mij volenden. Dat is zeker goed. Dat bedoelt David zeker ook. Je mag ook zeggen, en dat is ook wel bij de uitleggers te vinden, de Heere zal wat hij beloofd heeft volenden. Wat hij gesproken heeft, zal hij zeker doen. Zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij het spreken en niet bestendig of vast en zeker maken? De Heere zal zijn woord volenden. De Heere zal zijn werk voor mij volenden. Dat bedoelt David. En dat ziet hij door het geloof. Moet u even opletten, ik zinspeelde daar al op. Dan zegt David niet, de Heere zal mijn werk volleinden. Daar kun je wel eens mee zitten. En zelfs met goede bedoelingen. Dat je zegt, ja, ik zou nog graag meemaken dat. Dat ik nog een boek kon schrijven. Of dat die jongste zoon van me zou trouwen. Of een mens heeft zo zijn verwachtingen. Die hebt u en die heb jij en die heb ik. En dat mag allemaal. Als we maar beseffen dat de Heere nergens in zijn woord zegt dat hij alles afmaakt en geeft wat wij verwachten. Ook niet bij zijn kinderen hoor. De Heere zal zijn werk en zijn woord afmaken en volleinden. Daar zit iets van de soevereiniteit van God in. van de weg van de Heere die hoger is en soms ook anders is dan zijn kinderen willen. Maar zijn werk. En hoe meer Gods kinderen nou op God gericht worden. En het met God eens worden. En dicht bij de Heere Jezus Christus mogen leven. Zijn voetstappen mogen drukken. Hoe meer ze zich daarin gaan verblijden. Heere, dan hangt het ook niet van mij af. Dan hangt het niet van mijn luisteren af. Dan hangt het niet van mijn worstelen af. Dan hangt het niet van mijn slapeloze nachten af. Dan hangt het niet van mijn preken af. Uw werk. En dan denk ik aan die oude vrome uit mijn geboorteplaats die al lang in de eeuwige heerlijkheid is. En als je dan op het werk van de Heere gericht wordt, dan zeg je in gedachten wel eens, en ik bedoel het niet eerbiedig, niet oneerbiedig, zei hij dan, doe maar Heere, laat uw werk maar blijken. Dan verblijd je je in de werken van God, hij zal het afmaken. En dat is juist als Gods kerk in de benauwdheid zit. En als de vragen soms maatschappelijk en kerkelijk en geestelijk, als de branding tegen de rot slaan, zo slaan ze tegen je aangevochten hart. Als je het soms niet meer ziet. Als je moedeloosheid de preekharp of de harp van het spreken over God of de harp van het lezen uit de oude Bijbel aan de willige lijk te gaan hangen. De Heere zal het volleinden. En gemeente, dat is voor allen die de Heere vrezen zo sterk. Daar heeft de Heere Jezus Christus voor geleden en is hij voor gestorven. Want dat is ook een kant van dat lijden en sterven van de Heere Jezus. Jezus Christus heeft het volbracht. Hij heeft volhard tot het einde bij uitstek. En hij heeft in zijn dood en bloedstorting, zegt het oude avondmaalsformulier wat de komende weken weer gelezen zal worden, heeft hij de belofte van God, het verbond der genade, bezegeld en bekrachtigd. Dat wil zeggen, hij heeft het geratificeerd. Hij heeft er onder getuigen zijn handtekening ondergezet. Met bloed bezegeld. Toen hij zeide, het is volbracht. O, die belofte van God is zo vast. De Heere zal het volleinden. Even vast en zeker als Jezus Christus zijn bloed gegeven heeft. En daarom kan God niet van zijn woord af. En van de voltooiing van zijn werk af. En al is alles tegen, gemeente. En al heb je misschien ook in je eigen leven op het ogenblik heel veel duisternis. De zonde die je aanklaagt. En van binnen sist die oude stem van die booswicht van den beginnen. Gij hebt geen heil bij God. Zelfbedrog man, zelfbedrog vrouw. Je hebt me jou wat aangepraat. De Heere zal het volleinden. Dat ligt vast in het werk van de Heere Jezus. Dat ligt vast in de eeuwige liefde van God. Want dat zegt de dichter David ook. Uw goede tierenheid. U mag ook lezen uw goede liefde. Uw eeuwige liefde is van eeuwigheid. Goede tierenheid, een oud woord. Veel mensen begrijpen dat vandaag niet meer. Ja, dat is zo. De taal verandert. En naar mijn persoonlijke mening verarmt ook. Heel erg. En daarom moet je zo'n woord uitleggen. Zeker als het gaat om iemand die de taal van de Bijbel niet meer of niet kent. Goedertieren. Dat is goed in zijn wezen. Dat is vervuld van liefde, van erbarmen. Daar ligt het vast in. En omdat God niet verandert. Daarom blijft zijn goedertierenheid tot in eeuwigheid. En als die oog daarop gericht wordt. Al is het misschien van verre. Al is het misschien met een aangevochten hart. kun je weer verder. Kun je het leven weer aan. Kun je de weg weer op. Ik moet het nog dieper zeggen. Kun je leven en kun je sterven. Kun je eeuwig bij hem wonen. En dat wordt vooral duidelijk in het allerlaatste stukje. En daar zal ik heel kort over zijn. Laat niet varen de werken van uw handen. Als dat nou niet in de Bijbel stond, dan zou je vandaag een groot aantal mensen hebben die zeiden, oh, daar heb je het weer, die bevindelijke kringen. Die hebben niet genoeg aan de belofte van God. Je moet gewoon op de belofte vertrouwen. Zo is het toch? Maar in die bevindelijke kringen zitten ze altijd maar te twijfelen. Zou dat nou zijn wat die dichter heeft? Dat hij twijfelt aan God. Die dichter twijfelt niet aan God. Maar die dichter gaat in het licht van de rijke belofte van God. En luistert u nu even heel goed. In het licht van de rijke belofte van God juist inleven dat hij de vervulling van die beloften en de toepassing van die beloften niet waard is. En dat is een les die Gods kinderen telkens weer moeten leren en beleven. Die beloften zijn vast. En ze gaan er steeds meer vastheid in vinden. En ze zeggen het de dichter na van harte. De Heere zal het volenden. Maar dan kijken ze naar zichzelf. En zeggen ze, Heer, wie ben ik toch geweest? Dan hebt u dat ook bij het ouder worden. Steeds meer ontdekken. Heer, ik breng er niks van terecht. Ik ben niet geweest wie ik had moeten zijn. Een zondaar. Kolbrugge zou zeggen een hoopje vlees. Dat blijft erover. En dan komt er juist plek voor dat gebed. Pleitend op de vaste belofte van God. Heere, ik ben het niet waard. Maar laat u niet varen de werken van uw handen. Van uw machtige genade handen. Laat ze niet varen. En dat is ook het laatste van een kind van God. Of je nu meer in de ruimte mag sterven. Of misschien meer aangevochten mag sterven. En ik denk aan die geschiedenis die de meesten van u van mij wel meer gehoord hebben. Van die immigrant in Canada die heel oud was. Hij ging sterven. Want hij had een zware beroerte gehad. Kon niet meer praten. En zijn kinderen stonden rondom zijn bed. En ja, het was de laatste jaren in vaders leven zo stil geweest. En een van de zoons praatte daar ook over. En ik zat bij zijn bed. En zo voor het oog, buiten kennis. En wat doe je? Oude psalm opgezegd. 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En halverwege de psalm begonnen die ogen te knipperen. En voor zover die nog zijn hoofd om kon draaien, keek die. En zijn ene hand die niet verlamd is, ging omhoog. En de tranen liepen over zijn wangen. Verlaat niet wat uw hand begon. En hij prevelde het mee. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Een korte tijd later overleed hij. Bouwend op de trouw van zijn God. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, dat is eeuwig waar. U zult uw zaak voleindigen, uw werk voleindigen. U zult uw woord tot de laatste letter vervullen. En nu hebben we uw woord gehoord. En wanneer we naar onszelf zien, dan hebben we als mensen geluisterd en als mens gepreekt. Daar is dus en in het luisteren en in het spreken ook gebrek en zonde geweest. Wil u de zonde van het luisteren en de zonde in het spreken verzoenen? Maar het was toch uw woord, Heere. Ook al was het door de lippen van mensen. Wil uw woord zegenen. En wil het uwe in het spreken en in het horen kronen. Met de krachtige bediening van uw Heilige Geest. Want u hebt uw geest gegeven. En die geest zal van uw gemeente niet wijken. Tot aan de volleinding der wereld, Heere, wil met uw geest, woord en geest, krachtig werken. Onder ons en onder onze kinderen en kleinkinderen. En laat het mogen blijken. De Heere maakt zijn woord waar. Hij verslaat vijanden om ze tot vrienden te maken. Hij trekt ze uit de duisternis. En als ze in de benauwdheid wandelen, is hij er nabij. Hij schenkt leven. Omdat het uw zaak is. Dank voor alles. Geef ons een goede zondag. Breng ons vanavond weer samen. Als een heel ander gedeelte uit de schriften onze aandacht vraagt. We bidden het in dankzegging voor alles wat u gaf vanmorgen. Uit genade. Amen. Psalm 118 vers 8 gemeente is onze slotzang. Psalm 118 en daarvan het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.